Een Maker District podcast. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Mortadonna's. Vandaag een hele speciale aflevering. Normaal gesproken zit ik met één gast aan tafel in de studio in Amsterdam. Vaak uit de Vrouwen Eredivisie, de competitie die een ontzettende ontwikkeling doormaakt. Maar vandaag zit ik met drie gasten en gaan we terug in de tijd. We zijn hier bij VV Lekkerkerk en we zijn hier fantastisch ontvangen bij de voetbalclub. En we gaan spreken over hoe het damesvoetbal is begonnen. We gaan terug naar 1956... toen de allereerste interland werd gespeeld in het damesvoetbal. En bij mij aan tafel zit Leni, die daar het eerste doelpunt maakte op 14-jarige leeftijd. Ook schuiven aan Teuny en Lini. Ik wil jullie graag voorstellen. Leni speelde op 14-jarige leeftijd de allereerste interland voor damesvoetbal 1956. En u scoorde ook in deze wedstrijd. Teuny had ontzettend veel talent, maar mocht van haar ouders niet sporten en heeft moeten knokken om te kunnen voetballen. En dat is gelukt. Lini was altijd al voetbalgek. Voetbalde vroeger met de jongens en gaf later vaak de voorzetten die Leni nodig had om te scoren. Echt superleuk dat jullie hier zijn en dat jullie de tijd hebben genomen om hier aanwezig te zijn. Dus welkom.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Leni, ik wil graag bij u beginnen. U was 14 jaar. Toen u de wedstrijd speelde tegen Duitsland en u scoorde ook nog eens het enige doelpunt. Hoe was dat voor u?
Ja, het was geweldig natuurlijk om zoiets mee te maken als 14-jarig meisje. En toen we het veld opkwamen, ja, kippenvel was het. En er waren 15.000 mensen. Dus dat deed je wel wat.
Ja, dat is natuurlijk uniek en dat is ook wat voor altijd op uw naam blijft staan. Ik zie daar ook een prachtig shirt hangen. En u bent daarnaast, heeft u ook nog een oorkonde gekregen vanuit de KNVB. Ja, super gaaf dat u dit heeft neergezet. En ik kijk er erg naar uit om ook jullie verhalen te horen. Ik ben zelf voetbalster, nu in de Vrouwen Eredivisie. En u zei het net al, Teuny, vroeger ging het er allemaal heel anders aan toe als nu.
Zeker.
En jullie hebben het allemaal op een hele andere manier beleefd. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie verhaal. Dus laten we snel beginnen. Allereerst gaan we het hebben over jullie jeugd. En de rol die voetbal speelde in jullie kindertijd. Waren jullie allemaal jong aan het voetballen?
Ja, ik wel. Want ik ben mijn jongens opgegroeid thuis. We hadden vier jongens en een meisje. En tenminste twee meisjes, mijn zus en ik. Maar we zeiden, mijn vader was gek van voetbal, want mijn moeder was gek van voetballen. Die liepen zelf ook altijd te voetballen. En dan hadden we thuis een lange gang en dan liepen ze daar dus voetballen. Mijn vader en mijn moeder. Dus zodoende zijn wij opgegroeid met voetballen. Dus dat was hartstikke leuk altijd. En ik ben geboren in Charles in Bochelse Vliet. En dan gingen we altijd met de jongens gingen we daar voetballen. Dus ik was altijd bezig. We konden overal voetballen. Dat is tegenwoordig niet meer zo erg, maar toen was alles nog open. Toen liepen we overal te voetballen. Ze kozen mij altijd als eerste. Als meisje zijnde was ik de enige. Dus. En ik kon goed voetballen toen in de tijd. Dus zodoende ben ik van voetballen gaan houden.
Ja, supermooi. En Teuny, bij u was dat wel heel anders.
Ja, dat is het tegenovergestelde van haar. Mijn ouders waren anti-voetbal, en zeker voor meisjes. Dat was er al helemaal niet. Ik kom uit een gezin van zeven met één jongen en de rest allemaal meisjes. Dus dat was niet in vraag. En daarbij kwam mijn ouders waren gelovig en mocht op zondag niet gesport worden. Dus voor mij was het echt knokken om toch te willen sporten. En ik ben begonnen eigenlijk met gymnastieken. En daar heeft de gymnastiekleraar gezegd, zij moet gaan sporten. En die heeft toen de naam van Gien van Maanen genoemd. En zodoende ben ik eigenlijk eerst gaan handballen. En toen heeft Gien gezegd, ja, maar jij kan ook goed voetballen. Want wij voetbalden natuurlijk thuis vanaf kinds af. Want er was verder niks. Met de jongens op een veldje. En zodoende ben ik eigenlijk in voetballen gerold. Maar mijn eerste was eigenlijk handbal. En daarna kwam voetbal. En dat is goed gegaan.
En u vertelde ook, voordat we de aflevering begonnen, dat u op school met de jongens aan het voetballen was. Iets over rokken, kan u daar iets over vertellen?
Ja, dat was wel een leuk verhaal. Want ik zat op een christelijke school en er mocht geen broek aan. Maar die had ik stiekem onder mijn rok aangedaan. Dus zodra school uit was, ging die rok uit. En die broek ging naar beneden. En zo ging ik voetballen. En ja, altijd met de jongens. En ook thuis werd er achter ons veldje werd er altijd gevoetbald. Dus ik heb het eigenlijk net als Cruijff op straat geleerd. Zo moet je het ook zien eigenlijk.
Eleni, hoe was het bij u in uw gezin? Werd uw keuze om te voetballen gesteund?
Ja, ik had liefde voor de voetbal. Ik kreeg eigenlijk met een paplepel ingegoten. Dus mijn ouders, mijn vader voetbalde, al zijn broers voetbalden, zaten in één vereniging. En ze namen mij altijd mee naar de voetbal. Dus mijn vader had 4 meiden en mijn moeder natuurlijk ook. die vonden het geweldig. Dat ik altijd met een balletje liep te dribbelen en te drijven. Dus.
Was jij de jongste? Of sorry?
Nee, dat is niet erg. Jij is leuk.
Ik was één van de jongste. Ja.
En uw andere zussen voetbalden ook?
Mijn andere zussen voetbalden. Ik heb wel even... kijk, mijn zus boven mij. Die heeft het wel geprobeerd, maar die vond het toch...
Die had niet zoveel talent als u.
Nee, en mijn dochter die heeft ook nog als klein meisje... Kijk, hier bij Lekkerkerk, ik geloof 2 jaar, heb ze wel hier gevoetbald. Maar ja, dat is allemaal weer een beetje minder geworden. Ze zijn weer andere dingen gaan doen. Dus.
Nou, dus jullie waren eigenlijk al, wat u zegt, met de paplepel werd het ingegoten, veel aan het voetballen.
Ja, dat zeker.
Voor Teunie was het dan natuurlijk wel wat anders, want het werd niet vanuit huis uit...
Nee, maar het kwam vanuit mezelf. En dat is natuurlijk ook wel...
Maar de passie was zeker wel duidelijk voor jullie alle drie. Ja. Nou, en op een gegeven moment wordt dan natuurlijk ook jullie talent ontdekt. Maar jullie zijn eigenlijk daardoor allemaal in verschillende manieren in aanraking gekomen. Teunie, u las in de krant over een training en bent hier toen naartoe gegaan.
Nou, er werd een oproep in het Utrechtse Nieuwsblad dat er een damesvereniging zou opgericht zou worden. En doordat Gien mij onder mijn hoede had genomen en zij zei, jij kan ook voetballen, kom jij ook maar bij die daarbij. Nou, zodoende is het eigenlijk een balletje gaan rollen. En ik ben er eigenlijk niet meer uitgegaan. Dus van de 60 bleven er zeg maar 15 over. En daar is dan ook weer uit geselecteerd. En dat is eigenlijk een gedeelte ook weer... van wat er in de bus zat bij ons. Hè? Ja.
En Lini, u zat op de huishoudschool en daar ontmoette u...
Nou, industrieschool.
Industrieschool en daar ontmoette u Leni.
Ja, ik Leni ontmoet.
En dat heeft ervoor gezorgd dat u in het professionele voetbal terecht kwam?
Nou, daar kwamen we zijn eigenlijk begonnen bij VVV in Rotterdam. Dat was Leni mij heen gebracht. Dus daar ben ik begonnen met voetballen. En later is het opgeheven, toen zijn we naar Bloemhof gegaan. Daar hebben ze daar een damesvoetbal gehad. Dus daar zijn we daar gaan voetballen. En zodoende zijn wij toen terechtgekomen bij het Duitse voetbal. Hè. Zijn we samen uitgenodigd met nog een paar meisjes. En zodoende zijn we bij de Duitsers, het Nederlands elftal gekomen om in Duitsland te gaan voetballen. Dus,
We zullen daar straks uitgebreid nog verder over praten, want daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Leni, u was 13 toen wilde u eigenlijk al trainen, maar u was officieel te jong.
Ja, ja ik voetbalde altijd met de jongens op straat. En op een gegeven moment las ik ook in de krant dat er een damesvoetbalwedstrijd, noemden ze nog damesvoetbal, het is nu vrouwenvoetbal, wedstrijd was. Ik denk, hé, daar moet ik op af. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En na afloop van die wedstrijd ben ik naar de trainer gegaan. En gevraagd hoe oud je moest wezen. Want ik wilde graag voetballen. Want ik liep altijd met de jongens te voetballen. Nou, zegt hij, je moet 14 jaar wezen. Ik zeg, 14 jaar? Jammer, ik ben pas 13 jaar. hij zegt, nou, weet je wat? Hij zegt... Wij trainen vrijdagavond. Hij zegt, kom maar naar de training toe. Hij zegt, en dan zien we wel. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb niets tegen mijn ouders gezegd. En ik had mijn vader voetbalschoenen gepakt. En
proppen
van mijn vader, die waren natuurlijk te groot. En volgepropt met krantenpapier. Ja. Nou, ik naar de training toe. En toen ik mede, ja, ik kon het eigenlijk makkelijk aan. En, ik vond het geweldig. En op een gegeven moment, toen het afgelopen was, de training, toen vroegen ze van, kunnen wij mee naar je ouders om te vragen of je mag voetballen? Ik zei, ja, maar mijn ouders weten er niks van. Want, nou ja, goed, toch ben ik, zijn ze meegegaan. En nou, toen ik thuis kwam, ik vertelde het. En de mensen mochten binnenkomen natuurlijk. Nou, mijn vader vond het geweldig, want hij had 4 meiden natuurlijk.
Ja, die had niet verwacht dat iemand zou gaan voetballen.
Nee, ja, ik liep wel altijd de voetbal, want mijn vader nam me altijd mee naar de voetbal.
Maar u had dus eigenlijk stiekem de schoenen van uw vader gepakt. Hij wist er niet van af.
Nee, hij wist er niet van af, nee.
Ja, maar die waren natuurlijk...
Mijn vader had meer schoenen, mijn vader voetbalde ook. En ik heb in een Nederlands ambtenarenelftal ook gezeten en alles. Dus dat zat er helemaal in. Allemaal.
Want in die tijd waren er nog helemaal geen voetbalschoenen voor vrouwen in die maat?
Nee, voetbalschoenen. Gewoon de heren ook droegen wij ook. Die kochten we gewoon in de winkel. Ja,
die kisten, dus, dat noemen ze kisten vroeger.
Ja, het waren wel een beetje van die harde schoenen.
Harde schoenen nog van die hoge.
Het heeft wel een voordeel, want als ze op je voeten gingen staan,
dat
kostte wel pijn, maar... Dat was dan niet zo moeilijk als dan nu.
Tegen je enkels, dat voelde je eigenlijk niet. Tegenwoordig liggen ze te kramperen op het veld.
En hadden jullie wel het gevoel dat jullie serieus werden genomen als vrouwelijke voetbalsters op dat moment, toen jullie ermee begonnen?
Ik moet eerlijk zeggen, het begin waren ze aan het lachen. Ja. En daarna afloop zeiden ze, nou jullie kunnen toch wel voetballen. Ja. Ik denk, daarvoor doen we het dus. Ja. En laten zien, we zijn niet minder dan de mannen. Dus wat dat er gaat, hebben we wel ons
waren we erg fanatiek, hè? We waren erg fanatiek. Ja. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo.
Ja, want
het is allemaal technische kant tegenwoordig. Maar toen ging je er echt in. Ja. Echt hard voetballen.
Kleuren, ja.
We
gingen wel
knallen
rollen,
er gewoon
we
in.
Wel
dus dat was wel leuk, ja.
En mochten jullie dan op dezelfde plekken trainen als de mannen?
Nee. Want van de KNVB mocht je niet op de velden... Tenminste, die vereniging die voor de KNVB voetbalde, mocht je niet op de velden spelen.
Nou, toen bij ons dus nog wel 1 keertje, dat was bij Elinkwijk. En toen mochten we die selectie doen, hè, en dat mocht dan nog en daarna niet meer.
Maar daarna, je had ook, later werd het wel 3 uur voor de wedstrijd van de heren. Of 3 uur na de wedstrijd verderen. Het was gewoon om een beetje dwars te zitten. Want toen was het al haast donker, weet je wel. Dus dat was... Ze werkt.
Nou, nee. Ze hebben ook wel eens een brief gekregen dat ze boete zouden krijgen.
Ja,
als ze
officieel...
Dus we mochten echt niet op de officiële velden komen. Nee.
En hoe zat het met kleding? Er werd natuurlijk denk ik ook geen vrouwenkleding gemaakt.
Jawel, wij hadden een sportwinkel. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar ik weet wel. Wij hadden dus de heer Breul en die had connecties met een sportbedrijf. Of een hele grote sportwinkel. En daar kregen we dan de shirtjes en de broekjes van. De schoenen moesten we zelf.
En
de kousen kregen we ook.
Ja.
En de schoenen moesten we zelf verzorgen.
En Leni, u had eerst dus de schoenen van uw vader. Ja. En toen u dus echt mocht gaan trainen, heeft u wel schoenen aangeschaft?
Ja, wel, natuurlijk. Ik heb
ouders.
Mijn ouders waren hartstikke gek. Hij vond ze wel geweldig eigenlijk. Ja. Dus ik kon alles krijgen wat ik wil.
En toen kwam de allereerste vrouweninterland tegen Duitsland in 1956, waar we het net ook al over hadden. U was toen 14 jaar. Ja. Wat is u het meeste bijgebleven van die dag, van die wedstrijd?
Ja, het meeste bijgebleven is toch de indruk die ik had van het publiek en alles. En dat was
entourage.
Ja. En ik weet wel, de tribune zat er was een man die had een hele grote trommel bij hem. En dan hebben wij later al nog een handtekening opgezet. En die kwamen allemaal naar afloop, kwamen ze het veld op. En om zoiets mee te maken, dat vergeet je nooit meer natuurlijk.
Ik heb toevallig gisteren de beelden teruggekeken van die wedstrijd. En ze zeiden daarin ook dat er 15.000 mensen zaten. Ja. Was u niet enorm zenuwachtig?
Ja, hartstikke zenuwachtig. Ik zenuwachtig en kippenvel. En het was natuurlijk mooi voor mij dat ik net nog de laatste minuten doelpunt maakte. Ja. Dus dat, ja.
En dan ook nog eens als allerjongste speelster van het Nederlands elftal, 14 jaar.
14 jaar, dat was ongelooflijk. Want de meesten waren allemaal ouder. En er deed nog een meisje van VVV mee, uit mijn vereniging. En die was al 25, dus dat kan je nagaan, ja.
Rond 1960 kwamen Lini en Teuny ook bij het team en gingen jullie zogenoemde demonstratiewedstrijden spelen. Wat hielden die demonstratiewedstrijden in?
Nou ja, we gingen door als Nederlands damesteam. En ja, het Wilhelmus werd gespeeld.
Werd gespeeld
en ook met veel, publiek. En ja, er was eigenlijk, net als wat Leni zegt, toch best wel veel plezier ervan ook. En ja, het voetballen stelde misschien niet zoveel voor als nu. Maar ja...
Nou, ik vond voetbal toch wel erg hoog. Hoor.
Voor ons was het echt goed. Leuke wedstrijden.
Dat vond ik wel, ja.
Iedereen kon wel voetballen.
Ja, ja dat is zeker.
Alleen het de Duitsers waren alleen een beetje sterker dan wij. Die waren erg fanatiek, hoor. Hè? Ja, ja. Keihard. En ze konden ook goed voetballen.
Hè? Ja, maar,
inderdaad. Dus die Christa, die rechtsbuiten, die was zo snel. Joh.
Stond jij tegenover. Dus, en ik was ook redelijk snel, maar ja.
Zij was nog sneller.
Zij was ietsje sneller.
En hoe vaak vonden deze wedstrijden plaats tegen Duitsland?
Om de paar weken. Ja.
Eén keer in de maand.
En ja, hoe werkte dat dan met het vervoer? Want kijk, tegenwoordig gaan we met z'n allen hebben we een trainingskamp en dan gaan we naar die wedstrijden. Maar hoe ging dat bij jullie?
We werden opgehaald. Wij werden op de pleinweg opgehaald waar ik woonde. En dan gingen we met de bus dan via... We gingen we naar
Utrecht. Utrecht, er werden ook een paar meisjes opgehaald. De Haag, er werden ook meisjes opgehaald.
En nog in Zevenaar dacht ik dat we een speelster opgehaald hebben. En toen kwamen we in Oberhausen aan. Er stond een Duitse bus te wachten met de speelsters. En daar stapten wij over. En zo gingen we, 's nachts eigenlijk...
En hoe was de sfeer in de bus? Lag dan iedereen te slapen?
Het was altijd goed. Het was gewoon leuk. Die Duitsers ontvingen ons altijd wel leuk.
Hoe ging dat dan?
Eerst begroeten weer, weet je wel. We waren aan het zingen in de bus en alles.
Daar staan ook altijd die Duitse liedjes op.
Die Duitse liedjes, dat klopt.
En als jullie over de grens gingen, was er ook soms nog een paspoortcontrole?
Jawel.
Nou, dat...
Dat moet je niet maar vertellen.
De dames weten het gelukkig nog. Ja. Mijn vader... ik zat op het punt om te gaan handballen. Ik was uitgenodigd voor het eerste team van handballen. Maar ik wilde ook voetballen, want mijn vriendje woonde in Duitsland. En toen zei mijn vader... Gien was naar mijn vader gegaan. Ik wil dat ze gaat handballen. Nou, goed, zeg maar vader. Ik haalde het paspoort wel af. Dus ik zat zonder paspoort. Maar mijn zusje in Utrecht, die woonde in Utrecht. Die zat in het complot. Ik ging naar haar toe, zogenaamd oppassen. En ik ben eigenlijk zonder paspoort de bus ingestapt.
Zonder dat u het wist?
Ik wist natuurlijk dat ik geen paspoort had. En toen komen we bij de grens. Ja, toen vroeg ze een paspoort. Want er was nog grenscontrole. Ja, die had ik dus niet, met nog een vrouwtje. Toen zijn we achter in de bus op de grond gaan liggen. Ja. Zij hebben allemaal, dat hoorde ik nu later, dat wist ik ook niet meer. Allemaal dekens en jassen over me heen gegooid. Ja. En toen vroeg die man iets aan te geven. Ging koppen tellen, zo. Nee, er was niks aan te geven. Oké, hij gaat weer weg. Dan roepen die dames nog... maar we zijn nog iets vergeten, hoor. Want we hebben nog twee verstekelingen hier in de bus liggen. Dus dat was wel... Dat is
was
me altijd
grappig,
bijgebleven.
Ja.
Dat was wel heel grappig. Ja. Maar ja, het was wel spannend. Ik was 15, dus best wel jong. En dan moet je op de terugweg. Hoe kom je in Nederland weer binnen?
Ja.
Nou, toen hebben we hetzelfde gedaan.
Ja, we hebben hetzelfde gedaan. Ja.
Op de grond weer.
Maar ging uw hartslag dan niet heel erg omhoog van
zeker.
De spanning?
Ja, volgens mij had ik vast een hartinfarct gekregen.
Maar gelukkig, uiteindelijk alles goed gekomen.
Ja,
u bent weer veilig.
We zijn weer teruggekomen. En ja, het was wel heel spannend.
Ja.
En het is net als wat je zegt. Ja, het is toch die spanning die je gaat opbouwen.
Ja.
Ook voor de wedstrijden. Het Wilhelmus erbij. Ja, dat
was
is
leuk.
Dat blijft toch het mooiste, hè?
Dat blijft het mooiste, ja.
daar staat in het shirt en het Wilhelmus zingt. Ja. En zongen jullie dan ook allemaal uit volle borst mee?
Nou, nee.
Ik ken het volkslied niet zo goed. Nog eigenlijk als het daar voor mijn wedstrijd is.
Dat hoort dus
goed,
voor gezien. De televisie ja. Zit ik gewoon mee te zingen.
Ja, ik ook hoor. Ik zing hem altijd uit volle borst mee. Ja,
luister alleen maar.
Het heeft wel iets. Nou ja, ze gooiden mij er gelijk uit, want ik zing soms vals als wat. Dus dat werkt niet.
Maar dat hoor je niet, joh. Als het naast elkaar staat.
En hoe was het, als jullie uiteindelijk in Duitsland waren, hadden jullie dan ook nog vrije tijd om dingen te doen? Of was het echt alleen die wedstrijd?
Ja, we hebben al de fotootjes gezien.
Ja, ja, we hadden wel vrije tijd.
Tot 3 uur. We werden wakker. En dan gingen we meestal een stuk wandelen daar in het dorpje waar we waren.
Een beetje rondlopen.
Ja. Ja, ja. Maar ja, je moest toch wel weer fit zijn voor de volgende wedstrijd. Want we hadden 2 wedstrijden in de weekend. Ja. Dus dat was wel de...
En Teun, u vertelde, u had een Duits vriendje.
Ja, allemaal.
Alle 3 een Duits vriendje. En die hebben jullie daar toen in de vrije tijd ontmoet? Of hoe ging dat?
Ja, voetbal. Stuttgart.
Hadden zij ook een toernooi daar.
Ja, en een toernooi.
Toen hadden we samen altijd...
En toen zaten we van, wie neem jij?
Nee, we hadden s'avonds altijd een gezellige avond.
Met de Duitsers erbij en alles.
Zodoen hebben we de jongens leren kennen.
En jullie konden ook allemaal Duits?
Mijn vriend kwam uit Stoet.
Nee, niet.
De liefde is, hoe noemen ze dat?
Voorbij.
Ja. hoe noemen we het, Tony?
Met schrijven ook. Ik liet mijn zus, die kon goed Duits. En die schreef dan een brief terug, weet je wel.
Die vertaalde het en die...
Ria is er helaas niet, dat vind ik echt jammer. Ja, die vertaalde voor mij die brieven. Ja, je bent 15, je hebt dan wel wat Duits geleerd. Maar kijk, die Duitsers gingen geen Nederlands leren. Dus,
schrijven is anders.
Ja. Maar het was een leuke tijd.
Het was een hele leuke tijd, ja.
Na de demonstratiewedstrijden zijn jullie allemaal een andere kant op gegaan. Leni, u hebt nog gespeeld in de Bloemhof-periode.
Ja.
Ook een belangrijke tijd voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Kunt u hier wat meer over vertellen?
Bloemhof, dat is eigenlijk begonnen met de vrouwen van de mannen. Die dachten, nou, die mannen hebben altijd de leuke uitjes en dit en dat. Laten wij ook eens een elftal oprichten. En dat hebben ze gedaan. En ik kwam toevallig naar een toernooi kijken. En ik ben... op een gegeven moment was het zo dat... ik had ook weer stiekem voetbalschoenen meegenomen. Want toen was ik al getrouwd, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar Hans, mijn man, dan, die moest eigenlijk naar school. Want die leerde voor leraar toen de tijd. En ik kwam tenminste naar dat toernooi kijken... En op een gegeven moment kwam ik in gesprek met een van het bestuur van hun. En toen zei ik, nou ja, dat ik altijd gevoetbald had en alles. En toen zei hij, nou, dat is leuk. En die man die ging weg. En die kwam later, kwam hij terug met een shirtje, broekje en alles. Of ik mee wilde doen. Nou, zo ben ik eigenlijk in voetbal gerold bij Bloemhof.
En Lini, u heeft ook gevoetbald bij Bloemhof?
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Nou, door Leni, daar waren wij vriendinnen, ben ik door bij het Bloemhof gekomen. Zodoende ben ik daar gaan voetballen. Dus we hebben een leuke tijd gehad, hè? Vaak kampioen. We speelden altijd tegen die sterke ploegen, heette die ook weer, DHR of zo.
Ja,
die waren hard, die kwamen uit Schiedam.
Ja.
Die waren keihard. De ene keer wonnen we ervan, de andere keer verloren we ervan. Maar daar speelden we altijd bij voor de competitie, voor de kampioenschap.
Ja, maar dat
dan
was...
waren we niet kampioen. En dan waren
dat
wij
dat was al in de KNVB-tijd ook. Hè?
En in welke tijd was dat?
Ja.
Want in 1971 kwam eigenlijk uiteindelijk pas dat de KNVB officieel toestemming gaf. Dat vrouwen ook mochten voetballen in competitieverband.
Ja, dan was het
toen voetbalden wij al voor de KNVB, want we hadden gewoon een competitie. Dus,
ik ben toen ook nog uitgenodigd voor de KNVB, voor het echte Nederland zelf al. Maar ja, toen brak ik mijn been natuurlijk in 1983. Ja, toen was het een gecompliceerde beenbreuk. Ja, toen was het voor mij eigenlijk het einde. Maar daarna ben ik, tenminste na de revalidatie en ik ben verhuisd toen naar Rekkerkerk. En toen ben ik toch weer hier gaan voetballen.
Na de blessure?
Na de blessure heb ik nog 20 jaar hier gevoetbald.
Dus, tot, ja, tot welke leeftijd?
Ja, ik was, even kijken, ik was al in de 50 net.
Zo,
ik,
zo.
Ja, ja.
En u had geen last meer van uw been?
En ik, nee, ik had geen last meer van mijn been.
Als je kan voetballen, dan,
dan
is het voel je dat pijntje, niet meer. Of voel je niet meer.
En ik heb hier met Jopie de Beste, heb ik hier jeugd getraind. We hebben een diplomaatje gehaald, het scheidsrechtersdiploma gehaald. En je hebt de jeugd allemaal getraind van Rekkerkerk.
Dus u bent eigenlijk altijd nog lang actief geweest in de voetbal?
Ik ben nog lang actief geweest, ja.
En voor Teunie is dit eigenlijk is een heel ander verhaal. U heeft voor een hele andere sport gekozen. Was dit een moeilijke keuze?
Jazeker, dat was het bekende verhaal met die paspoort afpakken. Want ik zat op het moment, zou ik naar de dames 1 gaan. Dus ja, toen moest ik gaan kiezen. En ik wilde dus naar Duitsland. En ik wilde voetballen. Ja, en toen later dacht ik, nou, er zit geen toekomst in de damesvoetbal in Utrecht. Dus wat ga ik doen? Ik kon ook redelijk handballen. Dus ik ga handballen. En dus zo ben ik eigenlijk meer naar het handballenkant gegaan. Dus ik heb ook eerst Jong Oranje gedaan, toen in het Nederlands elftal enzovoort. Dus ja, dat was voor mij dan toch wel de datum dat ik moest kiezen tussen voetbal en handbal. En ik heb dus voor handbal gekozen. Omdat er eigenlijk voor ons geen toekomst was. Dacht ik nu wel, maar toen niet.
Mist u het voetbal nog?
Vreselijk. En nu nog hoor. Want als ik een bal zie en ik zie jongelui voetballen, dan ben ik er altijd geneigd om er naartoe te gaan. Om ook even een balletje mee te trappen. En dat doe ik dan ook geregeld. Ook op mijn leeftijd.
U doet het nog steeds?
Ja, ja zeker. Ja. En ik heb ook al heel lang getraind met mijn kleindochter. Want dat is ook een talentje. En ja, daarom zeg ik al, ik heb haar eerst leren voetballen. En later ging ze mij poorten. Dus dan,
zegt ze dan ook, ik heb het talent van oma?
Ja, dat zegt ze. Maar ze zegt ook wel, omdat ze mijn verhaal kent, dat ze zegt, ik wil ook naar Oranje. Daar is ze nu ook hard aan trainen. Maar ja, kijk, niet het talent komt of je komt, maar de inzet. En dat zie ik bij heel veel kinderen nog niet, niet terug.
En heeft u achteraf spijt van uw keuze dat u bent gaan handballen?
Nee, want ik heb het 10 jaar in het Nederlands elftal gespeeld. Ja. Dus die keuze was voor mij toen heel duidelijk.
En vroeger, hoe deden jullie dat dan? Deden jullie dan naast het voetbal nog iets? Moesten jullie dan nog daarnaast werken? Of,
ik niet.
Jullie deden alleen voetbal?
Ik heb eerst als kindermeisje gewerkt toen ik 16 was. En toen heb ik, dat zoontje, dat hield ook wel van voetbal. En daarachter lag een voetbalveld. Dus zij was me continu kwijt met de kinderen. Want ik liep op dat voetbalveld met de kinderen aan het voetballen. Maar later ben ik bij de spoorwegen gaan werken. Toen ik nog aan de handballen was trouwens. Ja, en wij werden min of meer gesponsord. Want we gingen natuurlijk heel vaak naar het buitenland. En dan als mijn werk af was, mocht ik weer een maand weg. Dus dat werd toen wel gesponsord, maar in het voetballen werd het niet gesponsord. Maar we kregen wel geld. We kregen 25
Duitse marken.
Marken voor een wedstrijd.
En hoe was dat in verhouding? Was dat veel geld? Of?
Ja, was toen, ik was
15. Ja, dat was een leuk zakcentje.
Ja. En wat deden jullie daarvan?
Ik spaarde voor een paar nieuwe voetbalschoenen. Ja. Want die versleten we wel op die velden.
Ja, want je speelde ook af en toe op Krevel, hè?
Ja.
In Duitsland speelden ze af en toe op Krevel.
Dus dat was wel slijt, hoor. Ja. Dus daar spaarden we dan voor.
Ja. En dan kochten jullie daar mooie voetbalschoenen van?
Ja, ja zeker. Maar allemaal wel van die klossen, als ik nu dat nu
het
zie.
Het is niet zoals nu.
Het zijn nu allemaal felgele, roze, blauwe schoenen. Ja,
ja. Mijn kleinkind die vroeg om het voetbalschoen. Die krijgt ze van mij dus. Maar toen wilden ze die van de oranje hebben, weet je wel? Die hebben nou die gele of zoiets, of die roze. Nee, ze wilden alleen die van de voetballers hebben. Ik zei, ja, maar dat is er nog niet. En die waren iets van €200. Zo. Denk ik, zo.
Dan weet ze wel wat ze vragen. Ja.
Ik denk, nou ja. En dat voor een kind van 13 die heel snel eruit groeit. Maar gelukkig waren ze nog niet op voorraad, want het was alleen nog voor het Nederlands elftal. Dus daar was ik wel blij mee.
Maar het is ook mooi, hè. Als je, ik ga dan nog wel eens regelmatig naar een wedstrijd toe van het Nederlands elftal. Maar als je ziet van een families en jeugd en alles. Nou, dan ben je gewoon trots dat je daar ook voor een beetje gewerkt hebt.
U bent de pionier ervan. U heeft het gestart. U was de eerste.
Ja, dat klopt.
Daar mag u dan ook met heel veel trotsheid naar kijken, denk ik.
En, daarom mogen jullie nou leuk voetballen.
Ja, zeker. Zeker. Daar ben ik jullie ook heel dankbaar voor. Ja.
Ik zal geen club noemen, maar dat... dat is, hebben jullie toch wel goed voor elkaar dan? Want jullie krijgen alles eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk heel anders dan hoe het vroeger ging.
Dat hoort het natuurlijk ook. Ik bedoel, je moet vooruitgang zien natuurlijk.
Weet je nog dat eens een keer in Duitsland een demonstratiewedstrijd toen we in februari moesten voetballen? Dan was het altijd nog gevroren. En dan was het ook de gras, dat de grond was zo hard. Toen kreeg ik een bal tegen mijn bovenbeen aan. En dat kon echt niet meer lopen. Dan moest er echt uit. Dan ben ik nog zelfs naar het ziekenhuis geweest. Ik geloof dat Hans er nog bij was. En voor foto's te maken, dan had ik een binnenwaadse bloeduitstorting.
Okay. Dus, dat kan ik me niet herinneren.
Nee. Maar dat deed hij wel hartstikke zeer. Ik kon haast niet meer lopen, joh.
Maar wil ik ook nog even melden. Die ballen van vroeger, dat waren echt zware leren ballen. Met fetus er nog in. Dus dan kan je nagaan hoe jullie nu voetballen. Ze voetballen nu met dat mooie plastic eromheen. Maar wij hadden die zware ballen.
En ik was
natuurlijk nog maar 50 kilo. En dan moest ik die bal naar voren trappen. Ik dacht, jongens, kom even terug, want dat haal ik gewoon niet.
Ja, je moest vroeger veel meer kracht zetten om die bal...
En krachttraining, dat deed
die voetbalschoenen waren er wel goed.
Krachttraining was er vroeger niet.
Eerlijk gezegd, er werd eigenlijk niet getraind. Je trainde voor je vereniging waar je speelde. En verder,
maar dat was bij ons nog veel moeilijker. Want ik kreeg een half uurtje voordat we gingen handballen, gingen wij training krijgen van de voetballers.
Ja.
We hebben wel één keer een training, herinner ik me nu, dat we van een echte voetbal... les hebben gekregen.
Ja, in Den Haag was dat.
Ja,
van Brug.
Ja,
die Hagenaar. Amsterdammer.
Maar dat was echt een voetballer.
Ja, voetbalde ook bij Ajax, dacht ik.
Ja,
daar hebben we toen
dat
les van.
Dat was onze eerste officiële training.
Die zat in militaire dienst, zat hij daar.
Ja,
en die hebben ons daar getraind. Weet je, Verbrugge heette dat.
Ja, ik weet het.
Aan systemen deden we niet. Nee. Alleen degenen die vrij stonden, kregen de bal.
Heel bekende voetballer van Ajax.
Leni is het er niet helemaal mee eens.
Niet helemaal mee eens.
En waarom bent u er niet mee eens?
Nou, ik bedoel, er werd toch wel al een beetje naar techniek gekeken. En
het gaat om systemen.
Systemen.
Jij stond vaak in de punt. En dan moesten wij aan de zijkant moeten we zorgen dat we de bal naar jou kregen. Ja.
Het systeem was ook, ik zal maar zeggen, wij vroeger sprak je van linksback, rechtsback.
Ik was linkshalve en linksbuiten.
Laatste vrouw of laatste man, voorstopper.
Ja.
En dan had je linkshalve en rechtshalve.
Maar dat bedoelen
we. En dan de rest, de voorhoede.
Het gaat erom, om het systeem, wat ik ook tegen jou zei. Het is nu allemaal tikkie terug. Ja.
Zo traag.
Ja, het is echt tikkie terug. Kijk maar, bij de vrouwen nu niet, met een nieuwe trainer, die doet het leuker.
Ja.
Maar het is echt of zijwaarts of naar achter naar de keeper. Dan denk ik, dan lopen de buitenspelers lopen zich een omgang. Dan denk ik,
die loopt toch wel voor Jan Lul.
Vroeger was het meer de kortste weg naar de goal.
Wat wij wel deden was 1-2'tjes. Wij speelden wel ver 1-2. Maar je kan mij niet beweren dat wij in de kleedkamer van de trainer kregen. Die hadden we niet eens.
Nee.
Van jongens, we gaan nu dat systeem spelen. Ja. Of nee, we gaan dat systeem spelen.
We gaan van A naar B.
Ik heb het 4 periodes meegemaakt. Dus
maar jij bent later. Dat zal misschien wel. In jouw tijd wel. In jouw tijd wel.
In die tijd ook. We krijgen bij Bloemen hadden we ook een goede trainer.
Ja, en, verschillende trainers gehad.
Verschillende trainers gehad.
Maar die voetbalden ook allemaal bij Bloemen zelf.
Ik denk dat
ook bij Feyenoord is er eentje gevoeld. En dat krijgen we echt wel zware trainingen.
Ja, zeker.
Ja, maar wat versta je onder zware trainingen? Nou. Echt met systemen werken, wat bij de voetballers zien.
Ja,
maar dat was na eigenlijk deze periode, hè? Want er was bij ons echt
toen we in Duitsland voetbalden, hadden we dat niet.
Nee.
Dat is allemaal bij de club begonnen, bij Bloemhof.
1-2'tjes deden we wel, 1-2'tjes.
Ja.
En ik zie hier voor een hele mooie foto liggen. Ja? Teun, ik kan u uitleggen wat voor foto het is?
Nou, dat was dus weer de bekende tegen Duitsland. Ik geloof dat zij zoveel wedstrijden had gespeeld, kreeg ze bloemen. En het Wilhelmus werd op dit moment gespeeld. En daar sta je helemaal keurig in de rij. En inderdaad, net wat Leni zegt, kippenvel. Want dat hoorde er allemaal bij.
Jullie staan ook alle drie op deze foto?
Ja, ja, ja. Dat is wel heel leuk, hè, om te zien. Nou, ik ben benieuwd of je mij eruit haalt. Ik denk het niet, maar...
Nee, denk ik ook niet, toch?
Nee.
Maar Leni haal je ook wel uit. Jij bent lang natuurlijk en wij zijn klein.
Ik zei altijd, ik had de mooiste benen.
Nou, ik moet er nog even mijn tijd voor nemen, hoor.
Deze.
Oh ja.
Dus ik was ook heel... Ik was maar 50
heel
kilo.
Slank. Heel slank was
hij. Heel slank.
Leuk. Hiervoor zien jullie een grobbelton staan. Daar zitten papiertjes in met vragen. En ik trek er om zijn beurt een kaartje uit. En er staat een vraag op en dan krijgen jullie allemaal een vraag. En die gaan jullie beantwoorden. Wie wil er beginnen?
Ja, ik zit dichtbij je, dus het lijkt me wel handig.
Jullie beginnen. Met welke speler of speelster zou u zelf vergelijken?
Groene.
Hoi.
Ja. Ja, en wat is dan de kwaliteit die Groene heeft die u ook had?
Ze is niet zo heel groot en dat ben ik dus eigenlijk ook niet. De inzet van dat meisje. Ja. Ik vind het geweldig haar inzet.
Ja,
daar spiegel ik mezelf ook aan, want ik moest het ook van mijn inzet hebben. Dat vasthouden, dat bijten, daar kan ik me helemaal in verplaatsen. Ja. Dat is vond ik zo heerlijk om te zien. En als zij eruit is, dan merk je dat toch wel een beetje aan het Nederlands team. Dat
vind ik ook.
Dus ik vond het eigenlijk wel... ik wil Jackie.
Lekker groene.
Groene zien.
Jackie.
Ja. Nou, de volgende voor Lini. Wat was uw favoriete sportmaaltijd?
Sportmaaltijd? Daar hebben we een neus van gehoord, joh. We hadden gewoon alles wat voor onze neus kregen.
En wat was dat? Frietjes? Met frikandel?
Van alles. Sportmaaltijden hadden wij niet. Duitse schnitzels. Duitse schnitzels.
Braadwoest.
Braadwoest.
Nee, dus eigenlijk in die tijd werd er nog niet echt gelet op...
Het hotel logeerde ook. Toen kregen we gewoon wat voor onze neus wordt neergezet.
Ja,
dat hadden we gewoon op. Sauerkraut met braadworst, ja.
Het is toch zo, en we sliepen altijd in een hotel. Alles werd netjes betaald.
Ja,
we hebben nooit geen cent. Kost
ons niks.
Kost ons helemaal niks. We zijn 14 dagen... zijn we Frankrijk op vakantie geweest. Ja. Hebben we regelmatig wedstrijden moeten voetballen.
Ja.
Maar het was, om dat mee te maken was het gewoon geweld.
Dan gaan we naar de volgende vraag voor Leni. Wat was uw beste eigenschap op het veld?
Nou, ik dacht het inzicht, dacht ik. En toch wel, ik dacht wel dat ik veel techniek had, dacht ik.
Nou, dat heeft ook al gebleken, toch? U was een belangrijke speelster.
Ik mag niet mopperen eigenlijk. Wat ik,
ons aanspeelpunt.
Wat ik van huis uit mee heb gekregen. Dat was bij Bloemhof, dat is hier bij Lekkerkerk. Ondanks ik al een aardige leeftijd had. Ik ben met Bloemhof kampioen geworden. Wij zijn met Bloemhof kampioen geworden. Ik ben met Lekkerkerk kampioen geworden. Ik heb best wel heel veel leuke dingen meegemaakt.
Veel prijzen.
Ja, veel prijzen, ja.
Dan gaan we weer naar Teunie.
Niet te moeilijk, hè?
Nou, ik ben benieuwd. Wat was het mooiste moment uit uw carrière?
Dat ik toch geselecteerd was en dat ik mee mocht doen. Wel onder begeleiding van Gien van Manen. Maar dit heb ik mogen meemaken, die 3 jaar. Ja, dat vond ik geweldig. Dus,
ja.
Ja. Ja. Heel mooi.
Heel belevend.
Het is echt een hele belevenis. En toch wel ook goede vriendinnen overgehouden eraan. En we hebben elkaar nu 40 jaar niet gezien. En het is net als...
Ja, supermooi. Want daar ben ik...
Thijs, kom weer terug.
Want u heeft Leni 40 jaar niet gezien.
Nee.
En Leni?
Ook. Nou, misschien nog wel langer.
Ja.
Ja, dat kan.
Ik heb haar weer ontdekt toen zij...
Als het televisie was, zeker.
Ja, toen zei die breuk. Maar ik denk, hé, dat is een teamgenootje van mij. Toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik haar weer tegen.
Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet te merken dat jullie elkaar 40 jaar niet gezien hebben.
Ja, en toch is het zo. Ja.
Het is echt superleuk. En ook echt ja, toch heel mooi om zo de herinnering weer omhoog te halen.
Dat is ook gewoon, we durven dingen tegen elkaar te zeggen. Dat
lukt wel.
Ja, maar dat deden we toen ook al.
Ja.
Dat is niet veranderd.
Nee. En we hebben ook leuke feestjes gehad, hè? Want daar heb ik dan ook de foto's.
Oh, feestjes? Ja. Na de wedstrijden?
Ook gewoon als we hier in Nederland waren. Gingen meiden uit Den Haag en zo gingen we naartoe.
Ik woon in Vleuten en dat is echt een dorpje. En ik werd 17. Ja. En dat was toen net dat ik naar handballen ging. En toen zijn jullie nog als afscheid op mijn verjaardag geweest. Ja. Dat is wel heel leuk.
Ja. Ja. We hebben echt wel met elkaar...
We waren toen ook een keer in de Haag bij Henny Kruijzengaat. Toen Kennedy is doodgeschoten.
Dat kan ik me nog herinneren. Heb ik zitten huilen.
Ja, we elkaar zijn hand vastgehouden. Ja. Kennedy is dood.
Ja, de kalf verliefd. Hè?
De volgende voor Leni, de laatste. Wie is een belangrijke inspiratie voor u geweest?
Mijn ouders. Dat is allemaal goed geregeld voor ons. Dat we gingen voetballen. En die hebben alles voor mij gedaan. Die waren allemaal gek van voetballen. Dus die hebben dat allemaal goed in de hand gehouden. Die hebben mij dat gestimuleerd.
Mooi.
Dat vond ik altijd wel leuk.
Jullie hebben het dus makkelijker gehad dan?
Ja, gelukkig wel. Ja, wij waren voetbalmijn familie.
Mijn ouders helemaal niet.
Dus mijn ooms waren allemaal gek van voetballen. Wij zaten vroeger... Toen woonden we nog op Charles, dat is Rotterdam dan. Hè. En de voetbalde jongens altijd bij CVV. Nou, dat was ook een hele bekende vereniging op Charles. Dus mijn vader zat dan bij de jeugd. Hij was jeugdleider daar en ook in het bestuur. Dus het was allemaal voetbal en nog eens voetbal.
Ja, dat is toch wel makkelijk.
Ja, want, dat is...
Mijn zusje onder mij wilde ook graag voetballen. En die kon ook wel voetballen. Maar mijn vader zei, nou, één is wel genoeg. Dus die kreeg gewoon de kans ook niet. Bij ons thuis kreeg je de kans niet eens.
Ja, bij ons gelukkig wel.
Bij ons wel gelukkig, ja.
De laatste vraag voor Leni. Wat is de leukste kleedkamerhumor die u heeft meegemaakt?
Oh. Dat is moeilijk.
Dat is moeilijk. Ik heb wel een aantal dingen, ook hele gekke dingen meegemaakt. Ik durf niets te vertellen.
Maar het is wel de bedoeling, hè? Je blootgeeft nu, hè? Ja. Kom maar op met je verhalen.
Ja. Nou, ja, ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar
nou,
was dat bij Bloem of bij het Nelsen?
Deze was het
of hier?
Was
het
Lekkerkerk? Dat was ook hier bij Lekkerkerk.
Oh, Lekkerkerk.
Op een gegeven moment, mag het?
Ja, u mag alles vertellen wat u wil.
Op een gegeven moment waren we met die meiden nog... We bleven altijd een poosje naar de training bleven zitten. Maar de mannen naast ons, die trainden ook. Tenminste, die zaten in de kleedkamer naast ons. En op een gegeven moment zei we, zullen we eens wat uithalen? Kijk, een raam hadden we in de kleedkamer. En... een speelster van ons op mijn rug. Kijk, die mannen. En allerlei gekke opmerkingen gemaakt.
Dus jullie hadden grote lol.
Dus wat dat betreft was het echt wel een grote lol. We bleven altijd na de trainingen bleven altijd nog een... Nou ja, zeker wel een uurtje in de kleedkamer nog lekker zitten mouwen en alles. Dus.
Ja, dat was bij ons toch wel anders. Er werd eigenlijk niet echt veel... dingen uitgehaald.
Nee,
ja, wij hebben
wel eens netjes.
Nee, maar we hebben nog wel eens rare dingen gedaan. Hoor. Dat we onderbroekjes hadden van de mannen hadden we uit de tas gehaald. En die moesten gaan voetballen.
Stonden ze zonder onderbroek?
Stonden ze niet. Sorry. Nou, het is van een... Ik zei, ja, kan je die ook het maar vertellen?
Nee, dat zijn juist de leuke verhalen. Nou, dat hebben wij nog niet gedaan, hoor.
Maar ik vraag me eigenlijk af, ja, dit hoeft niet. Maar hoe gebeurt dat bij jullie dan? Ja. In deze tijd? Is het waarschijnlijk heel serieus?
Nou, het is allemaal heel serieus. En ja, wat tegenwoordig natuurlijk ook anders is. Alles met de telefoon. Ja. Het is zo gefilmd. Ja. Of het staat op internet.
Ja, je moet dus kennen
wij
vroeger
niet.
Nee, dus eigenlijk is door de telefoons en camera's en dingen... is de wereld helemaal veranderd. Want het is allemaal heel anders ook. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment in de Vrouw Eredivisie... toen ik startte, speelde ik met speelsters die 10 jaar ouder waren dan ik. Oh, ja. En voor hun was het ook alweer heel anders hoe zij het beleefden. Zij vertelden dan ook verhalen van ja, zo ging dat vroeger. Gingen we na het kampioenschap naar feestjes en met de mannen en de vrouwen. En dat is tegenwoordig allemaal niet meer zo, want alles staat gelijk op internet.
Ja, ja. Ja. Maar waar speel jij? Welke plaats?
Ik speel nu bij Feyenoord en ik speel op nummer 10, op aanvallende middenvelder.
Okay, dus ook een soort...
Ja, vroeger heette dat ook bij onze linkshalf, hè?
Mid. Nou, we hadden het net natuurlijk al een beetje over de verschillen van de tijd dat jullie speelden en bijvoorbeeld ik nu. Hoe kijken jullie nu naar het huidige vrouwenvoetbal?
Ja.
Nou, ik vind het een beetje tegenvallen. Nou, ik vond het vroeger veel leuker om naar te kijken als tegenwoordig.
Nee, ja, en wat is het grote verschil, vindt u?
Ja, dat ging bij jou veel sneller. Het gaat tegenwoordig allemaal zo traag. Ik weet niet wat het is.
Nee, joh. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nou, nee. De bal gaat veel sneller.
Ja, maar die bal is ook lichter. Bij ons was die bal zwaarder.
Maakt niet uit, maar
tegenwoordig, als je een bal raakt, gaat die 20 meter naar voren. Dat hadden wij niet.
Nee. En wat ik nu ook zie van de dames. Ja, ik geniet ervan.
Heb je niet genoten de laatste tegen Amerika?
Ja, dat is
eerste
echt...
Eerste helft van Amerika tegen Amerika.
Dat was een van de beste wedstrijden, denk ik.
Zijn er wel meer, hoor.
Sinds Jonker zijn ze wel beter gaan voetballen.
Ja,
dat is waar.
En tegen Denemarken waren ze ook best wel goed.
Maar daarvoor vond
ze hebben, ze hebben wel wedstrijd, maar ja, dan stop ik ermee. Dan ga ik dat anders doen. Maar
er
zijn wedstrijden dat ik meer geniet van de vrouw als van de mannen.
Ik ook.
Want het is, als ze over traag hebben, dan vind ik het wel de
man.
Hoor.
Is tegenwoordig
de man is, wat jij zegt, altijd een tikkie terug, nog een tikkie breed.
Dan staan ze 5 minuten een bal naar elkaar toe te schieten. Nou, er schiet geen moer op. En die voorhoede loopt maar te zoeken, waar moet ik heen lopen?
Ja,
dat is helemaal niet leuk. Om te zien.
Van die midvoor van Ajax. Ik denk, als ze wat sneller die bal naar die jongen spelen, dan maakt hij ook meer doelpunten.
Ja, maar dat geldt voor iedereen, ook voor de buitenspelers.
Als het maar niet tegen Feyenoord.
Niet tegen Feyenoord, nee, oké.
Okay. Nou, juist wel.
Ja.
Maar jullie volgen dus nog steeds het Nederlands vrouwenteam?
Ja, ik ga wel naar damesvoetbal. Ik heb ook een paar keer ook een kaartje van de KNVB gekregen. Omdat ik ben natuurlijk... Je met afscheid toen ik stopte met trainingen van de jeugd en alles. Ook de jongens heb ik getraind, hè, allemaal.
Ja, want ik ga heel even de oorkonde erbij pakken. Ja, Leni, u heeft hier voor u de oorkonde. Want u met in 17 mei 2000 heeft u officieel afscheid genomen van de KNVB. Kan u daar wat over vertellen?
Ja, wat ik al vertelde. Ik heb hier natuurlijk jeugd van Lekkerkerk getraind. En dat heb ik, tot 2000 heb ik dat gedaan. En hebben ze een mooi afscheid, Lekkerkerk, geregeld natuurlijk. Dus dat was echt geweldig. Maar haast al de jeugd was er. En zeker 300 met kinderen en ouders er dan, die waren het. Maar dus dat was mooie cadeaus gekregen en alles ervan. Ja, geweldig.
En ze is helemaal trots.
En u heeft ook een speldje?
Ja, ik heb een speldje van Lekkerkerk.
En van de KNVB.
En van de KNVB heb ik een speldje gekregen. Ja, daar ben ik best wel trots op.
Nou, daar mag u ook zeker trots op zijn.
Ja, zeker weten.
Ik
moet zeggen, hier in Lekkerkerk heb ik ook een hele mooie tijd gehad. En... Ze staan er echt wel allemaal achter het voetbal. Ook hier.
Ja, want we hebben deze podcast ook opgenomen bij VV Lekkerkerk. We zijn hier ook heel fijn ontvangen, heel gastvrij. En daar wil ik ook VV Lekkerkerk voor bedanken. Ik wil daarnaast ook jullie bedanken voor jullie verhalen, voor jullie herinneringen die jullie weer met elkaar besproken hebben. Ik denk voor de luisteraars van deze podcast ook echt een heel mooi verhaal. Want iedereen kijkt natuurlijk vooral naar de huidige tijd en hoe het nu allemaal is. En iedereen denkt dat het altijd maar normaal is, hoe het nu gaat. Maar het is toch allemaal ergens begonnen. En ik vind het ook heel mooi om dat allemaal te horen. En wat voor passie jullie hadden al op jonge leeftijd voor het vrouwenvoetbal. En ook vooral ook de doorzettingsvermogen, want dat hebben jullie wel allemaal moeten hebben, want het kwam niet aanwaaien.
Het is wel moeilijk, werd het gemaakt natuurlijk. Hè?
Zeker, dat is natuurlijk nu allemaal heel anders. We gaan de podcast bijna sluiten, maar als jullie aan de jonge meiden nog wat willen meegeven, is er dan iets wat er nu aan jullie opkomt?
Ja, zeker. Dat is dus wat ik ook al heb geroepen. Niet het talent bepaalt of je er komt, maar de inzet.
Mooi. En heeft Lini nog een mooie quote of sluit u bij Teunie aan?
Zal niet wezen wat. Daar ben ik nuchter in. Zal niet wezen wat.
Nou ja, ik hoop dat de KNVB goed met jeugd opleidt. En dat we de toekomst nog beter gaan zien met de damesvoetbal.
Ja, en dat ze ook misschien de dames net zo goed belonen als de mannen.
Dat moet zeker beter worden. Maar dat moet zeker gebeuren. Oh, ja.
In ieder geval nogmaals bedankt. Luisteraars, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze speciale aflevering. En ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Ciao!